Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en del Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. In een van onze vorige afleveringen konden wij reeds stilstaan bij de geschiedenis van Mozambique en de situatie van de kerk aldaar. En dit natuurlijk omdat Paus Franciscus in de maand september zowel naar Mozambique als naar Madagaskar en Mauritius zal afreizen. Vandaag staan we stil bij de geschiedenis ook van die laatste twee, Madagaskar en Mauritius. Madagaskar is een eiland en een land dat je ten oosten van Afrika kan terugvinden. De scheiding tussen de ene kust van het eiland en het Afrikaanse vasteland heet de Straat van Mozambique. Het is trouwens ook het op drie na grootste eiland ter wereld. Archeologische vondsten suggereren dat Madagaskar rond 2000 voor Christus reeds werd bezocht door jager-verzamelaars. Nu, traditioneel schatten archeologen dat de vroegste kolonisten in opeenvolgende golven aankwamen in de periode tussen 350 en 550 na Christus. En dit maakt Madagaskar tot een van de laatste grote landmassa's op aarde die door de mens werd bewoond. Bij aankomst beoefenden de vroege kolonisten een landbouw, waarbij de regenwouden werden gekapt en verbrand om deze zo bewerkbaar te maken. De eerste kolonisten kwamen in Madagaskar in aanraking met de overvloed aan wat we zouden kunnen noemen megafauna, waaronder reuzenmakies, olifantenvogels, reuzenfretkatten en het Malagassische nijlpaard. Tegen zowat 600 na Christus waren groepen van deze vroege kolonisten begonnen met het kappen van de bossen van de centrale hooglanden. Arabische handelaren bereikten het eiland voor het eerst tussen de 7e en 9e eeuw. Een golf van Bantu-sprekende migranten, die afkomstig waren uit Zuidoost-Afrika, arriveerden rond 1000 na Christus. En dan Zuid-Indiaanse Tamil-kooplieden, die kwamen rond de 11e eeuw aan. Het waren zij die de zeeboe introduceerden, een soort langharig bultvee, dat zij in grote kuddes hielden. In het centrale hoogland, Betsileo, koninkrijk, werden geïrigeerde rijstvelden aangelegd en een eeuw later werden ze uitgebreid met terrasvormige rijstvelden in het hele naburige koninkrijk Imerina. Als we kijken naar de mondelinge overlevering van de Merina-bevolking, die mogelijk tussen 600 en 1000 jaar geleden in de centrale hooglanden aankwamen, beschrijven daar de ontmoeting met een gevestigde bevolking die zij de Vazimba noemden. Waarschijnlijk de afstammelingen van een vroegere, minder geavanceerde Austronesische nederzettingsgolf. En deze Vazimba werden in de 16e en vroege 17e eeuw geassimileerd of verdreven uit de hooglanden door de Merina-koningen. Dat waren onder andere Andriamanelo, Ralambo en Andrianyaka. Madagaskar was een belangrijk handelsknooppunt dat de havens van de Indische Oceaan in de eerste eeuwen na de menselijke vestiging met elkaar verbond. De geschreven geschiedenis van Madagaskar begon met de Arabieren, die minstens in de 10e eeuw reeds handelsposten aan de noordwestkust vestigden en er ook de islam introduceerden. Het Arabische schrift, gebruikt om de Malagassische taal te vertalen in een vorm van schrijven die bekend staat als Sorabe. Arabische astrologie en andere culturele elementen werden op die manier ingevoerd. Het Europese contact begon in 1500, toen de Portugese zeekapitein Diogo Dias het eiland waarnam. De Fransen vestigden handelsposten langs de oostkust van het eiland. Van ongeveer 1774 tot 1824 verwierf Madagaskar bekendheid onder piraten en ook Europese handelaren, met name in de transatlantische slavenhandel. Het klein eilandje Nossi Boroha, dat zich bevindt aan de noordoostkust van Madagaskar, is zelfs door sommige historici voorgesteld als de plaats van de legendarische piratenstad van Libertalië. Veel Europese zeelieden zijn op de kusten van het eiland omgekomen. Onder wie Robert Drury, wiens dagboek een van de weinige schriftelijke afbeeldingen bevat van het leven in Zuid-Madagaskar in de 18e eeuw. De rijkdom die door de maritieme handel werd voortgebracht, heeft de opkomst van georganiseerde koninkrijken op het eiland aangewakkerd, waarvan sommige in de 17e eeuw vrij machtig waren geworden. Onder deze waren onder meer de Betsimi-Saraka-alliantie van de oostkust en de Sakalava-stamgebieden van Menabe en Bowina aan de westkust. Het koninkrijk Imerina, gelegen in de centrale hooglanden, met de hoofdstad en het koninklijke paleis van Antananarivo, ontstond rond diezelfde tijd onder leiding van koning Andriamanelo. Bij het ontstaan ervan in het begin van de 17e eeuw was dit hooglandkoninkrijk Imerina aanvankelijk een eerder kleine mogendheid ten opzichte van de grotere rijken die zich bevonden in de kustgebieden. Het werd nog zwakker in het begin van de 18e eeuw toen koning Andriamasina Volona het verdeelde onder zijn vier zonen. Na bijna een eeuw van oorlog en hongersnood werd Imerina in 1793 herenigd door koning Andria Nampoy Nimerina. Vanuit zijn aanvankelijke hoofdstad Ambohimanga en later vanuit de Rova van Antananarivo breidde deze Merina-koning zijn heerschappij over de naburige prinsdommen snel uit. Zijn ambitie om het hele eiland onder zijn controle te brengen werd grotendeels verwezenlijkt door zijn zoon en opvolger, koning Radama I, die regeerde van 1810 tot 1828 en die door de Britse regering werd erkend als koning van Madagaskar. Radama sloot in 1817 een verdrag met de Britse gouverneur van Mauritius om de lucratieve slavenhandel af te schaffen, in ruil voor Britse militaire en financiële steun. In 1818 kwamen er missionarissen van de London Missionary Society aan. Onder hen bevonden zich sleutelfiguren zoals James Cameron, David Jones en David Griffiths, die scholen stichtten en ook de Malagassische taal vertaalden met behulp van het Romeins alfabet, de Bijbel vertaalden en een verscheidenheid aan nieuwe technologieën introduceerden op het eiland. Radama's opvolger was koningin Ranavalona I. Zij regeerde van 1828 tot 1861. En zij reageerde op de toenemende politieke en culturele inmenging van Groot-Brittannië en Frankrijk door een koninklijk decreet uit te vaardigen dat de christelijke praktijk in Madagaskar compleet verbood en de meeste buitenlanders zo onder druk zette om het grondgebied te verlaten. Ze maakten heel graag gebruik van een traditionele praktijk die was ontstaan, namelijk die van de fanompoana, wat betekent dwangarbeid als belastingsbetaling, om openbare werken te voltooien en zo een permanent leger van tussen de 20.000 en 30.000 Merina-soldaten te ontwikkelen, die ze inzetten om de omliggende regio's van het eiland te beheersen en het koninkrijk Merina verder uit te breiden tot het grootste deel van Madagaskar. Het was een zeer taaie tante, zeg maar, die er niet voor terugdeinsde om dwangarbeid te gebruiken en andere technieken om de bevolking onder de knoet te houden. De combinatie van regelmatige oorlogsvoering, ziekte, die dwangarbeid als belasting en harde maatregelen resulteerde in een zeer hoog sterftecijfer onder soldaten en burgers tijdens haar 33-jarige bewind. Onder diegenen die in Imerina bleven wonen, waren Jean Laborde, een ondernemer die munitie en andere industrieën ontwikkelde voor de monarchie, en Joseph-François Lambert, een Franse avonturier en slavenhandelaar met wie toen prins Radama II een omstreden handelsovereenkomst tekende die het Lambert-charter werd genoemd. Dus die Radama II, dat was dan eigenlijk de opvolger van zijn moeder. Hij regeerde van 1861 tot 1863. En hij probeerde om dat strenge beleid van zijn moeder te versoepelen. 2 jaar later werd hij echter omvergeworpen door een man, een premier, die premier werd, eerste minister van het koninkrijk, Raini Vonina Hitrinioni. Die regeerde van 1852 tot 1865. En een alliantie van Andriana, adellijke, en Hova, gewone hovelingen, die een einde probeerden te maken aan de absolute macht van de vorst. Na deze staatsgreep boden de hovelingen Radama's koningin, Razoherina, de mogelijkheid om te regeren, als ze bereid was een regeling van machtsdeling met de eerste minister te aanvaarden. Een nieuw sociaal contract dat zou worden bezegeld door een politiek huwelijk tussen hen. Koningin Razoherina accepteerde. Eerst een huwelijk met Raini Vonina Hitrinioni, daarna zou ze van hem scheiden en huwen met zijn broer, premier Raini Layarivoni, die achtereenvolgens zou trouwen met koningin Ranavalona II en koningin Ranavalona III. In de loop van de 31-jarige ambtsperiode van premier Raini Layarivoni werden tal van beleidsmaatregelen genomen om de macht van de centrale regering te moderniseren. Over het hele eiland werden scholen gebouwd en de schoolplicht werd ingevoerd. We spreken hier over de periode rond 1870. De organisatie van het leger werd verbeterd en Britse adviseurs werden ingezet om soldaten op te leiden en te professionaliseren. Polygamie werd verboden en het christendom, dat in 1869 tot de officiële godsdienst van het hof werd uitgeroepen, werd naast de traditionele geloofsovertuigingen van een groeiend deel van de bevolking overgenomen. De wetboeken werden hervormd op basis van het Britse gewoonterecht en 3 Europese hoven werden opgericht in de hoofdstad. In zijn gezamenlijke rol als bevelhebber van het leger en premier zorgde Raini Layarivoni er ook voor dat Madagaskar zich succesvol verdedigen kon tegen verschillende pogingen van Frankrijk om het gebied te koloniseren. Voornamelijk op grond van het feit dat het Lambert-charter niet was gerespecteerd. Dat was de reden waarom Frankrijk in 1883 Madagaskar zou binnenvallen, in wat bekend werd als de Eerste Frans-Hova-oorlog. Aan het einde van de oorlog droeg Madagaskar de noordelijke havenstad Antsiranana over aan Frankrijk en betaalde het 560.000 Franse frank aan de erfgenamen van Lambert. In 1890 aanvaarden de Britten de volledige formele oplegging van een Frans protectoraat op het eiland, maar het Franse gezag werd niet erkend door de regering van Madagaskar. Om de capitulatie af te dwingen, bombardeerden en bezetten de Fransen in december 1894 en januari 1895 de haven van Toamasina aan de oostkust en Mahajanga aan de westkust. Frankrijk verklaarde Madagaskar tot kolonie, waarbij de Merina-monarchie werd ontbonden en de koninklijke familie in ballingschap werd gestuurd naar het eiland Réunion. Een 2 jaar durende verzetsbeweging, georganiseerd als reactie op de Franse verovering van het Koninklijk Paleis, werd eind 1897 effectief neergeslagen. Onder het koloniale bewind werden plantages opgericht voor de productie van een verscheidenheid aan exportgewassen. De slavernij werd in 1896 afgeschaft en zo kwamen 500.000 slaven vrij. Velen bleven in de huizen van hun voormalige meesters als dienaren of als deelpachters. En in veel delen van het eiland worden vandaag de dag nog steeds sterke discriminerende opvattingen gehouden over nabestaanden van slaven. In de hoofdstad Antananarivo werden brede geplaveide boulevards en ontmoetingsplaatsen aangelegd en het paleiscomplex van Rova werd omgevormd tot een museum. Er werden extra scholen gebouwd, met name op het platteland en aan de kust, en het onderwijs werd verplicht tussen 6 en 13 jaar oud en richtte zich vooral op de Franse taal en verschillende praktische vaardigheden. De koninklijke traditie van het Merina-koninkrijk om belastingen te betalen in de vorm van arbeid werd voortgezet onder de Fransen en werd onder meer gebruikt om een spoorlijn en wegen aan te leggen die de belangrijkste kuststeden met Antananarivo verbond. De Malagassische troepen vochten voor Frankrijk trouwens in de Eerste Wereldoorlog. In de jaren 30 van de vorige eeuw ontwikkelden nazi-politici het Madagaskar-plan, dat het eiland had gekozen als een mogelijke plaats voor de deportatie van Europese Joden. Je moet weten dat dus in het moment dat Hitler eigenlijk aan het hoogtepunt is van de macht en waarbij hij onder meer Oostenrijk heeft geannexeerd, maar ook al Polen was binnengevallen en Luxemburg, Nederland en België. Op dat moment was Heinrich Himmler, het hoofd van de SS, bezig met een plan om dus het Jodenprobleem, zo werd het genoemd, in de nazi-ideologie op te lossen. Dat was ook de opdracht die Hitler had gegeven aan Himmler. Samen met zijn naaste medewerker Heydrich zoekt hij naar een oplossing. En een van de plannen die men had, was, het lijkt bijna ongelooflijk, maar om alle Europese Joden te deporteren naar Madagaskar. Uiteraard rekende men erop dat de moeilijke reis genoeg mensen om het leven zou brengen en dan de rest die moest dan eigenlijk maar hun plan trekken daar op het eiland. Dat was het plan van Himmler eigenlijk en van zijn naaste medewerker. Maar omwille van het feit dat de route die men zou moeten nemen vanuit Europa naar Madagaskar gecontroleerd werd door de Britten, en Duitsland was op dat moment al officieel in oorlog met Groot-Brittannië, en die route bewaakten onder meer met vliegtuigen, was het eigenlijk onmogelijk en werd het plan afgevoerd. De bezetting van Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog tastte het prestige van het koloniale bestuur in Madagaskar aan en gaf een impuls aan de groeiende onafhankelijkheidsbeweging, wat leidde tot de Malagassische opstand van 1947. Deze beweging bracht de Fransen ertoe om in 1956 hervormde instellingen op te richten onder de Overzeese Hervormingswet. En Madagaskar stapte zo vredig in de richting van de onafhankelijkheid. De Malagassische Republiek werd uitgeroepen tot een autonome staat binnen de Franse gemeenschap op 14 oktober 1958. Een periode van voorlopige regering eindigde met de goedkeuring van een grondwet in 1959 en volledige onafhankelijkheid op 26 juni 1960. En zo hebben we toch een stukje van die boeiende geschiedenis toch wel van Madagaskar, een van de laatste grote landmassa's, hè, dus die werd bewoond door de mens, kunnen bekijken. Die koninkrijken, hè, je krijgt dan de invloed van de kolonisten, de Britten en de Fransen. Uiteindelijk zal Frankrijk Madagaskar tot een kolonie kunnen maken en van daaruit groeit dan ook het verlangen naar onafhankelijkheid. Die dus werkelijkheid werd in 1960. Goed, een land wordt onafhankelijk, maar moet natuurlijk nog altijd bestuurd worden. En sinds die onafhankelijkheid heeft het land zich door 4 republieken heen moeten ontwikkelen, met natuurlijk de bijbehorende grondwetsherzieningen. Deze eerste republiek, die van 1960 tot 1972, dus 12 jaar, onder leiding van de door Frankrijk benoemde president Philibert Tsiranana, werd gekenmerkt door een voortzetting van sterke economische en politieke banden met Frankrijk. Dat is ook logisch, natuurlijk. Veel technische functies op hoog niveau werden ook ingevuld door Fransen, er waren Franse leraren, de lessen werden in het Frans gegeven. En de ontevredenheid bij het volk over de tolerantie van president Tsiranana voor deze, wat zij noemde, neocoloniale regering, dat inspireerde een reeks van boeren- en studentenprotesten die zijn regering uiteindelijk in 1972 zou omverwerpen. Na Tsiranana werd Gabriel Ramanan Tsaoua, een belangrijke generaal in het leger, benoemd tot interim-president en ook eerste minister in datzelfde jaar. Nu, die kon eigenlijk op niet heel veel steun rekenen van de publieke opinie en hij werd gedwongen om af te treden in 1975. Opnieuw kwam er een militair aan de macht. Die werd benoemd om hem op te volgen, kolonel Richard Ratsimandrava, maar 6 dagen na zijn benoeming werd hij vermoord. Het was generaal Gilles Andria Mahazo die na Ratsimandrava voor 4 maanden regeerde, voordat hij werd vervangen door alweer een andere, de vice-admiraal Didier Ratsiraka, die de socialistisch-marxistische Tweede Republiek, Communistische Republiek dus, van 1975 tot 1993 zou leiden. Tegen het eind van de jaren 80 zien we een afname van de populariteit van Ratsiraka en dat bereikt een kritiek punt in 1991, toen presidentiële bewakers het vuur openden op ongewapende demonstranten tijdens een protestactie. Binnen de 2 maanden was er een overgangsregering ingesteld onder leiding van Albert Zafi, die de presidentsverkiezingen van 1992 won. En zo zien we het begin van de Derde Republiek van 1992 tot 2010. De nieuwe grondwet van Madagaskar voorzag in een meerpartijendemocratie en een scheiding der machten. De nieuwe grondwet legde ook de nadruk op mensenrechten, sociale en politieke vrijheden en vrijhandelsverkeer. Die ambtstermijn van Zafi werd aangetast door economische problemen, beschuldigingen van corruptie en een invoering van een wetgeving om, hoe kan het ook anders, zichzelf meer macht te geven. Hij werd in 1996 aangeklaagd en een interim-president Norbert Ratsiharonana werd benoemd voor de 3 maanden die vooraf zou gaan aan de volgende presidentsverkiezingen. Zoals dat vaak gaat, was het dan de moment voor Ratsiraka om terug aan de macht gestemd te raken, onder meer door beloftes van decentralisatie en economische hervormingen, voor een tweede termijn die van 1996 tot 2001 duurde. Maar deze presidentsverkiezingen van 2001 werd betwist. Het was de toenmalige burgemeester van Antananarivo, Mark Ravalo Manana, die uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Maar dat veroorzaakte in 2002 een impasse van 7 maanden tussen aanhangers van enerzijds Ravalo Manana en anderzijds Ratsiraka. De negatieve economische gevolgen van deze politieke crisis werden geleidelijk overwonnen door een progressief economisch en politiek beleid van Ravalo Manana. Investeringen in onderwijs en ecotourisme. De oppositieleider en toenmalige burgemeester van Antananarivo, Andrea Raiulina liever, leidde begin 2009 een beweging waarin Ravalo Manana uit de macht werd geduwd in een ongrondwettelijk proces dat breed veroordeeld werd als een staatsgreep. In maart 2009 werd deze Raiulina door het Hooggerechtshof uitgeroepen tot president van de Hoge Overgangsautoriteit, tijdelijk bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het land op presidentsverkiezingen. En dan in 2010 werd bij referendum een nieuwe grondwet goedgekeurd, waarbij een vierde republiek werd opgericht. Het was de presidentsverkiezingen van 2013 die Heri Rajao Narimanpianina zou uitroepen tot winnaar. En die ook door de internationale gemeenschap eerlijk en transparant werd geacht. Ook dit land zal Paus Franciscus bezoeken tijdens die apostolische reis naar dus Mozambique en Madagaskar en ook nog naar Mauritius. Alvorens wij samen met Paus Franciscus het Angelus gaan bidden, zoals we dat tijdens iedere aflevering doen, gaan we nog even stilstaan bij de situatie van de katholieke kerk op Madagaskar. In 2005 rekende men op ongeveer 4.500.000 inwoners van Madagaskar die zichzelf katholiek noemden, dat is ongeveer 27%. Het bestaat uit 21 bisdommen, waaronder 5 aartsbisdommen, die verdeeld zijn over 5 kerkprovincies. Er is ook een eigen bisschoppenconferentie en men is ook lid van het Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de Madagascar, wat een verzamelnaam is voor bisschoppenconferentie van de Afrikaanse landen en Madagaskar. De huidige apostolische nuncius, vertegenwoordiger van de paus, is aartsbisschop Paolo Rocco Gualtieri, die ook nuncius is trouwens voor Mauritius en de Seychellen, en apostolisch delegé voor de Comoren. En dat is ongetwijfeld een figuur die we ook zullen zien tijdens deze apostolische reis. Wel, laten we samen met Paus Franciscus opnieuw voor het welslagen van deze reis het Angelus bidden. Daarna komen wij bij u terug en dan zullen we tot slot van deze aflevering kort nog stilstaan bij de geschiedenis van Mauritius en de situatie van de kerk al daar. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrección y gloria perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En nadat we de mogelijkheid kregen om die geschiedenis van Madagaskar wat beter te leren kennen, het zijn ja, geen, zou ik maar zeggen, geschiedenissen of verloop van kolonisatie en dergelijke meer die we heel goed kennen bij ons. Daarom toch altijd interessant om even daar te blijven bij stilstaan. Zeker omdat het kan helpen om bepaalde toespraken, de bepaalde handelingen van de paus in het juiste daglicht te kunnen plaatsen. U hoort, het is altijd een machtsstrijd natuurlijk, die zich ontplooit om zeggenschap te krijgen over een land. Voor Madagaskar was dat zeker niet anders. We gaan even kijken naar Mauritius, want dat is het derde land dat paus Franciscus zal bezoeken. De eerste Europeanen die Mauritius bezochten, dat waren de Portugezen, aan het begin van de 16e eeuw. Men denkt rond 1510. De Nederlanders die zich dan in 1598 op het eiland vestigden, noemden het Mauritius, genoemd naar prins Maurits van Nassau. Zij introduceerden onder andere suikerriet en het Java-hert, voordat ze in 1710 vertrokken, naar een plaats waar ze zich ondertussen veel beter hadden kunnen vestigen. Dat was Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. En ongeveer 5 jaar later, in 1715, zagen de Fransen hun kans en bezetten het eiland en herbenoemden het tot Île-de-France. Het was onder de Franse gouverneur, Maillet de Labourdonnais, dat Mauritius zijn eerste ontwikkeling kende. Er werd onder meer een haven gebouwd, Port Louis, genoemd naar de heersende koning Lodewijk XV. En dat werd de hoofdstad van Mauritius. De handel op het eiland floreerde. Het kon voldoende suiker en rum leveren aan de omliggende eilanden en werd regelmatig bezocht door vele schepen. Er was dus ook veel handel op die manier. Vanuit deze strategische positie in de Indische Oceaan was het de ideale manier voor de Fransen om Engelse schepen te boycotten die op weg waren naar en van India. In 1810 veroverden de Britten het eiland dat zij onmiddellijk bezetten en Mauritius werd formeel aan hen overgedragen in de Traité de Paris van 1814. De meeste Franse kolonisten bleven echter op het eiland en mochten ook hun gewoonten, religie en wetten behouden. Enkele jaren later, in 1835, zullen de Britten de slavernij afschaffen. De slaven kwamen destijds vooral uit Madagaskar, Senegal en Mozambique, en dit leidde tot de invoer van Indiase arbeiders die op de suikerrietplantages begonnen te werken. Uiteindelijk vestigden zij zich in Mauritius en hun nakomelingen vormen tegenwoordig de meerderheid van de bevolking. De snelle ontwikkeling van de infrastructuur werd ook voortgezet. Er werd gratis basisonderwijs gegeven aan de bevolking, zodat lokale ambtenaren konden worden opgeleid om de zaken van het land te regelen. Op 12 maart 1968 werd Mauritius onafhankelijk en nam een grondwet aan die gebaseerd was op het Britse parlementaire systeem. De eerste jaren na de onafhankelijkheid waren zeer moeilijk. Maar na meer dan 15 jaar van planning en hard werken bereikte Mauritius economische en politieke stabiliteit. Mauritius veranderde op 12 maart 1992 zijn status in die van republiek. De grondwet in Mauritius is dus gebaseerd op wat men noemt het Westminster-model. De politieke macht die berust bij de premier en het kabinet. En om de 5 jaar worden er verkiezingen gehouden. En als we dan tot slot van deze aflevering nog even kijken naar de situatie van de kerk aldaar. In 2007 waren zowat 312.000 mensen katholiek in Mauritius. Dat is 26,5% van het aantal inwoners toen. Mauritius bestaat eigenlijk uit twee afdelingen, zou je kunnen zeggen. Er is een bisdom, Port-Louis, en een apostolisch vicariaat, Rodrigue. De bisschoppen zijn samen met collega's uit de Comoren, Réunion en de Seychellen lid van de bisschoppenconferentie van de Indische Oceaan. President van deze bisschoppenconferentie is Dennis Uihe, de bisschop van Port Victoria op de Seychellen. En ook zij zijn lid van het Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de Madagascar. En uiteraard hebben zij ook dezelfde nuncius, dat is maar zo gemakkelijk, aartsbisschop Paolo Rocco Gualtieri, die dus ook nuncius is voor Madagaskar. En zo hebben we onze blik even kunnen richten op het oosten, zeg maar, van het Afrikaanse continent. We hebben kunnen kijken naar Madagaskar en ook naar Mauritius. En samen met Mozambique zal dat de 3 landen zijn die de paus bezoekt tijdens de apostolische reis naar het Afrikaanse continent opnieuw in de maand september van dit jaar. Er staan nog heel wat andere reizen trouwens ook te wachten. De paus krijgt er niet genoeg van en wij zullen u ook natuurlijk via het programma Radio Vaticaan steeds op de hoogte blijven houden en hopen dat er dan ook de ruimte is om even te blijven stilstaan bij de geschiedenis of toch zeker bij de situatie van de kerk in de desbetreffende landen. We zijn het begin van de nieuwe maand. Dat betekent ook voor Paus Franciscus alle hens aan dek. De vakantieperiode is voorbij en de generale audienties zullen ook opnieuw gehouden worden. In de komende afleveringen van Radio Vaticaan blijft u daarvan op de hoogte. Vergeet ook zeker niet om in de maand augustus en daarop volgende af te stemmen op Radio Vaticaan Live. Dat kan u volgen na de heilige mis op woensdag, wanneer de generale audiëntie doorgaat in het Vaticaan. Zo bent u er helemaal live bij en ontvangt u ook de apostolische zegen van Paus Franciscus. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, rest mij enkel om u van harte te danken voor uw luisterend oor. En te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op dit programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Uiteraard besluiten wij deze aflevering ook met de Vaticaanse hymne. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.